Gemeente, namens de kerkraad mag ik u het volgende afkondigen. Vanmiddag om 16:30 hoopt voor te gaan kandidaat L. Kroneman. Zondag 30 juni om 10:00 morgens dominee W. Schinkelshoek. En om 16:30 dominee W. J. C. van Blijderveen. Aansluitend aan deze dienst is er straks koffiedrinken en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aanstaande zaterdag 29 juni is er gemeentedag aan de Binnenmaas. In de hal van de kerk is een brief met meer informatie. Dit alles Deo Volente. De collecten zijn als volgt. De eerste is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede is voor de kerk. En de collecte tijdens de slotzang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij mogen vanmorgen stilstaan bij het werk van de derde persoon in de goddelijke drie-eenheid, de Heilige Geest. En in verband daarmee zingen we uit Psalm 25. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Enzovoorts. Psalm 25 en daarvan het tweede vers. In de wet des Heren wordt ons iets beloofd, kinderen, over jullie toekomst. Want als je vader en je moeder gehoorzaam bent, belooft God dat je een land zult krijgen, dat je van hem zult ontvangen, dat hij je geeft. En dan gaat het bij dat land om de nieuwe aarde. Een rijke belofte. Het eerste gebod, zegt Paulus, met een belofte. Een belangrijk gebod, bedoelt hij. Over die nieuwe aarde en de erfenis van de aarde gaat het ook in Psalm 106, daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, dat goede wat straks zal komen als de Heer Jezus is teruggekeerd, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volks genoegen blijdschap mij met uw erfdeel blij beroem in het uitzicht op de erfenis die dan zal komen, het land dat de Heer uw God u geven zal. We zingen dus na de 10 geboden uit Psalm 106 en daarvan uit derde vers, Psalm 106, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. En nu komt dat gebod waar we het straks over hadden. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, laten we nu samen het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Heere God des hemels en der aarde, die zich in Christus Jezus onthuld heeft. Want toen u op de aarde stond in Galilea, omtrent uw 30ste levensjaar, Heer Jezus, stond de Heere God daar. En toen mensen dat niet goed begrepen, heeft u gezegd, als je naar mij kijkt, dan heb je ook de Vader gezien, God de Vader. En zo heeft u duidelijk gemaakt dat er zo'n hechte band is tussen de Vader en u. En toen u gedoopt werd bij de Jordaan en opklom uit het water, toen daalde er een duif neer op u, de Heilige Geest. En zo heeft u duidelijk gemaakt, liever gezegd, de Vader heeft duidelijk gemaakt, dat de Heilige Geest bij Christus hoort. En de Vader heeft toen gezegd, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Het lijkt er alles op, heren, dat u ons door deze waar gebeurde geschiedenissen vandaag wil duidelijk maken dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest erop uit zijn om ons te redden uit de zondeval en de ondergang die daarmee op stapel staat en de verlorenheid die erop volgt, de eenzaamheid die door de zonde, door onszelf dagelijks bewerkt wordt. En het lijkt er niet alleen op dat dat zo is, maar het is werkelijk zo. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. En u doet dat met de Vader door de Heilige Geest. O drieëne God, dat u vandaag nu alle eer mogen krijgen in de prediking van het woord, in het samen zijn van de gemeente, in het denken over u, in ons emotionele leven, en morgen en overmorgen als vrucht van de diensten van vandaag, in ons dagelijks leven, in ons vrije tijdsleven, in ons schoolleven, in ons gezinsleven, in ons leven als alleengaande, ook als het leven, zoals dat tegenwoordig gezegd wordt, aan kwaliteit heeft ingeboet door handicap, door ziekte in het lichaam of in de psyche, door rouw, verdriet, omdat we alleen kwamen te staan, het zij door een echtscheiding, het zij door een andere scheiding, het zij door de dood. Die kwaliteit, heren, van het leven waar de wereld zo druk om is en zich zo druk om maakt. U heeft daar een andere opvatting over. Want u biedt ons de hoogste kwaliteit. Wonderlijk genoeg leven we daar zo vaak aan voorbij. Want als u zegt, Heer Jezus, wie de Zoon heeft, die heeft het eeuwige leven, het eeuwige leven. Wat is er van hogere kwaliteit als dat leven? En daarom danken wij u uit de grond van ons hart, dat u ons dat leven geeft. Op het gebed, de Heilige Geest wordt gegeven, op het gebed. U heeft het zelf gezegd, Heer Jezus. U zelf schenkt u weg in ons leven. Indien wij om u bidden, zullen we u ontvangen. O Vader, u heeft het beloofd, dat u door de Zoon ons vrijmaakt van onze slavernij aan de wereld, aan onszelf, aan de duivel. U heeft het beloofd, drieëne God, dat wij door de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God een blijde toekomst tegemoet mogen gaan. In alle zorgen, in alle sores, in alle verdriet en in alle nood die er kan zijn, maar ook een veel blijdere toekomst als de blijdschap dat we geslaagd zijn, de blijdschap dat we een goed huwelijk hebben, de blijdschap dat het tussen ons en onze ouders heel goed gaat, de blijdschap dat we werk kregen, een veel grotere blijdschap. Een blijdschap die onbegrensd door het licht wat van Jezus aangezicht straalt, ons tot een toppunt van blijdschap zal brengen. Niettemin dragen we hen op die werkloos zijn, of op andere redenen zich buiten de samenleving gesteld voelen. Soms is dat bitter. Soms is die bitterheid nauwelijks te verbergen. Maar het kan ook beter worden. Bitterheid kan beteren. En die beterschap, Heere, bidden we van u af. Want u geeft ons in ons leven te kennen dat als we u volgen, en dat kennen we alleen als we u volgen, dat is waar, dan moet ook dit medewerken ten goede. Het goed wat nimmer meer vergaat, wat ons wacht in de toekomst, de onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor uw kinderen. Maar we zeiden al, Heere, want u zegt dat zelf, het is voor uw volgelingen, voor degenen die u dagelijks volgen en daardoor ook veel met u in contact zijn en daardoor ook door de Heilige Geest steeds meer gaan verkennen, gaan toe-eigenen wat in God is. Geef deze morgen onderwijs over dat, Heere, dat belangrijke punt van de heiligmaking door de Heilige Geest. Om de diepten van God te leren kennen, de verborgenheid die er was, te zien veranderen in een onthulling, in licht en ruimte en leven. Geef dat een onbekeren voor het eerst, Heere. Ach, Heere, zou iets voor u te wonderlijk zijn. Misschien zijn we met tegenzin naar de kerk gegaan, omdat het moet, of omdat we bang zijn voor de dood en dat de heimelijke reden is, die we overigens voor andere mensen camoufleren. Misschien is het al ons leven lang een gewoonte en zijn we oud geworden in die traditie. Het zal voor u toch niet te wonderlijk zijn, Heere, om door middel van de bediening van onze vriend en broeder, dominee Van der Brink, maar ook door de gastpredikanten van vandaag, een ommekeer teweeg te brengen. Zodat deze tijd een tijd is van genade, want we leven toch in de genadetijd. Help, Heere, hen die in het leven met zorgen en moeilijkheden te maken krijgen, die soms eenzaam en alleen gedragen moeten worden. Gedenk, Heere, degene die met ons meeluisteren via de website, en u kent hun levens in de vertrekken waar ze zich nu bevinden, of misschien zijn ze onderweg en luisteren ze zo met ons mee. Uiteindelijk zijn we allen samen onderweg, en waar gaat de reis naartoe? Dat ook deze dag, Heere, dat voor ons helder mogen worden waar de reis naartoe gaat. En kon het zijn door uw genade dat we mogen weten dat we reizen naar een Jeruzalem dat geheel veranderd zal worden, wat totaal anders zal zijn als het Jeruzalem dat nu beneden is. En dat we mogen weten, we zullen die stad binnengaan waar Abraham reeds van verre naar uitkeek. En we zullen er niet alleen zijn, maar onze kinderen en kleinkinderen zullen daar ook zijn. Vermenigvuldig het gebed, heren, bij degenen die thuis meeluisteren of onderweg, of in een ziekenhuis of verpleeghuis of waar dan ook, en bij ons hier in de samenkomst, opdat uw geest rijkelijk, ruim ons doet denken over God de Vader en God de Zoon. En wij uiteindelijk een ruime ingang mogen krijgen in het Koninkrijk van God. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het tweede hoofdstuk. 1 Korinthe 2. In het eerste hoofdstuk heeft Paulus al een probleem aan de orde gesteld wat in dit hoofdstuk nog verder benaderd zal worden. Hij gaat in gesprek met mensen in de gemeente van Korinthe over het feit dat ze zich zo geweldig laten imponeren door menselijke woorden en menselijke wijsheid. De wetenschap is altijd al een geweldige bezoeking geweest voor de kerk. Niet dat wetenschap verkeerd is. Als jullie je opleiding volgen, dan ben je ook bezig met een stukje wetenschap. Maar het bedreigende is altijd dat de wetenschap, dat kennis, ook kennis van het huishouden, kennis van het opvoeden van kinderen, kortom alle soorten van kennis, dat hoeft niet alleen universitaire kennis te zijn, alle soorten van kennis iets in ons leven kunnen bedreigen, namelijk dat we het kruis van Christus niet meer zien. Dat we, net zoals die hoogleraar die dat tegen me zei een jaar geleden, ik heb geprobeerd te geloven, zegt hij, maar ik zie het werkelijk niet. De man is gevuld met de kennis van deze wereld en dan wordt het zicht op het kruis weggenomen. Een Bijbelverklarer zegt, het wordt leeg van binnen. Je kunt niet meer aan Christus denken als je vol zit van de kennis van deze wereld. En daar gaat apostel Paulus in hoofdstuk 2 iets tegenover stellen, namelijk de kennis die in God is en die door de Heilige Geest ons leven binnenkomt. En hoe gebeurt dat? Wel, laten we gaan luisteren. Ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigend de getuigenis van God. Dat zijn die menselijke woorden, wetenschap en wijsheid. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de basis van kennis. Die licht, leven, ruimte, eeuwigheid biedt. Ik was bij jullie in zwakheid en in vrezen en in veel beving, anders dan die retoren, die welbespraakte geleerden, die zomaar een redenvoering van anderhalf uur uit de mouw schudden. Nee, Paulus die had niet zulke sprekersgaven. En mijn reden, mijn preek zeg maar, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van de menselijke wijsheid, meeslepend heeft hij niet gepreekt, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten. doch een wijsheid niet van deze wereld, noch van de oversten van deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid van God, bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft, tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft. Denk aan Pontius Pilatus en de Farizeeën en de schriftgeleerden. Want indien ze die wijsheid gekend hadden, zo zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft aan die die hem liefhebben. Maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen van de mens is, dan de geest van de mens die in hem is. Je kent alleen je eigen gedachten, een ander kan die niet lezen. Alzo weet ook niemand hetgeen van God is, dan de geest van God. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke we ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegend. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn voor hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden, doorgrond worden. Maar de geestelijke mens onderscheidt, doorgrond, wel alle dingen. Maar hij zelf wordt door niemand onderscheiden, doorgrond. Want wie heeft de zin, de gedachten van de Here gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin, de gedachten van Christus. Wonderlijke woorden, een van de rijkste hoofdstukken van heel het Nieuwe Testament. De tekst voor de preek is vers 12. Doch we hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. We gaan als inleiding op de preek over het werk van de Heilige Geest zingen, gemeente. En wel vanuit Psalm 51, de versen 6, 7 en 9. In Psalm 51 is een mens aan het woord die gezondigd heeft. En Gods Geest leert hoe erg het is, maar ook dat God hem niet afwijst omdat hij zijn zonde beleidt. In Psalm 51 dus, de versen 6, 7 en 9. Maar wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, vinden jullie wel, jongelui? Of wel? Ja, dat hangt er maar vanaf, dominee, wat u onder de geest van de wereld verstaat. Nou, mag ik dat eens in jou vragen? Wat is de geest van de wereld? Ik was van de week op bezoek bij een oude weduwe. En ze zat te praten over haar leven. En toen hoorde ik haar man daarin terug. Die ik goed gekend heb. 6 jaar geleden is hij helaas voor haar met name overleden. En in de aarde gezaaid. Maar voor hem is het heel gelukkig geweest, want hij werd verlost voor altijd van zijn pijn. En dat vreselijke kankergezwel. En hij mocht door genade de Heer Jezus kennen, dus hij ging op tot Gods altaren. Maar die vrouw treurt. En ze zegt, er zijn veel mensen die denken dat het overgaat, of je hoort ze denken, praat nou maar eens over wat anders, want het moet nou maar eens een keer over zijn. Maar ze zegt, ik praat zo graag over mijn man. Ik zeg, ja, ik merk dat u helemaal in de geest van uw man denkt. Dat kun je wel zeggen, dominee, zegt ze. Wel, die vrouw, die had ontvangen de geest van haar man. Ze was zo verknocht aan hem geraakt, zo aan hem verbonden, dat ook toen hij overleden was, ze nog bleef denken in de geest van haar man. Wat is de betekenis van, we hebben niet ontvangen de geest van de wereld? Dat we niet hebben ontvangen van God het denken van de wereld, het doen van de wereld, dat we ons niet laten domineren, beheersen door wat van de wereld is. Maar, zegt Paulus, wij hebben ontvangen de geest die uit God is. Ook nadat Heer Jezus ten hemel gevaren is en niemand hem meer met zijn lichamelijke ogen kan zien, denken we uit de geest van God, zoals die weduwe dacht uit de geest van haar man. Je kon af en toe bijna haar man horen praten. Dezelfde manier waarop hij een zinnetje kon zeggen, intonatie soms, dezelfde woorden. Je merkte, die vrouw die dacht, voelde, leefde vanuit de geest van haar man. Wel, als we de geest van God hebben, denken we, voelen we, handelen we uit de geest van God. En met name van ons hoofd in de hemel, Christus. Dus als je aan mij vraagt van, dominee, ik zit wel eens met de vraag of ik een echte gelovige ben, dan zeg ik, joh, handel, denk jij, overweeg jij, beslis jij, is dat een belangrijk deel ook van je emotionele leven? Uit de geest van God. Misschien dat je dat niet zo goed weet, omdat dat al heel vroeg in je leven begonnen is. Calvijn zegt ergens, er zijn mensen die wedergeboren worden voor hun doop. Er zijn mensen die wedergeboren worden tijdens hun doop. En er zijn mensen die wedergeboren worden na hun doop. En in alle drie de gevallen is het niet altijd helder wanneer dat precies was. Met name die eerste twee, voor je doop en tijdens de doop, dat heb je zelf niet bewust meegemaakt. Maar je bent het wel in je leven later gaan merken dat de geest van God in jouw leven was. Hoe dan? Omdat je de dingen die we net hebben gezongen herkent. Bijvoorbeeld, als er ruzie is in het gezin, dan zeg je niet. En het is zijn schuld, terwijl je heel goed weet dat je het zelf gedaan hebt. Je probeert niet de schuld af te schuiven. Maar zodra je moeder zegt, en? Wie heeft dat gedaan? Zeg je, mama, ik ben schuldig. En dat niet alleen. Maar je bent er een beetje stuk van. Dat je zo stom kunt zijn. Zo zondig kunt zijn. De Bijbel noemt dat verbroken zijn. Verbroken. Wij zeggen tegenwoordig, je bent er stuk van. Kinderen die wedergeboren zijn, zijn kinderen die niet zomaar makkelijk zondigen. Maar als ze het gedaan hebben, dan belijden ze hun schuld. En dan zeggen ze, hoe had ik het kunnen doen? Als er volwassenen zijn die zeggen, dominee, wat u nou van kinderen zegt, dat geldt toch ook zeker van volwassenen? Dan zeg ik, ja zeker. Als je de geest uit God hebt ontvangen, dan ga je Psalm 51 meezingen, onherroepelijk. Of met de woorden van het avondmaalsformulier te zeggen, die in alle eenvoud gewoon weergeven wat wedergeboren zijn betekent. Je hebt een mishaag aan jezelf vanwege je zonde. En je komt op je knieën, je verootmoedigt jezelf voor God. En je zoekt je redding en zaligheid niet in jezelf, of in de wetenschap, of in de wereld. Je zoekt je geluk en je redding niet in de techniek en je handvaardigheid. Maar je zoekt je rust, je vrede, je zaligheid, de verzoening met God, bij God. Bent u wedergeboren? Zit u met die vraag? Wel, dat hoeft toch geen vraag te zijn. De dingen die ik nou zo even noemde, herkent u die in uw leven? Paulus gaat nog een stap verder. Hij zegt, als we de geest ontvangen en die uit God is, is dat opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Hij zegt, de Heilige Geest die maakt ons iets bekend, die openbaart ons dingen, die onthult dingen in ons leven. De dingen die ons van God geschonken zijn in de wedergeboorte. Dat is inderdaad dat je je zonde ziet en leert haten. Dat is een belangrijk punt in je leven. Toen de Heer in mijn leven kwam, toen ging ik last krijgen van dingen die vroeger alleen maar een lust waren. Bepaalde zonden waar ik erg aan gehecht was. En dat is nog zo, hè. Nog is dat een last. Toen de Heer in mijn leven kwam door zijn geest. Oh, wat een wonder is dat eigenlijk. Wat is dat als een wonder dat dat gebeurt. Toen ging ik zo ontzettend graag naar de kerk. Dat wil je niet weten. Ik was toch een stoere jonge kerel. Ik werkte bij de Rijkspolitie. Maar ik zag heel goed dat dit het niet was. Maar het leven met Christus, dat is het. En dan wil je zo graag naar de kerken. Ik weet wel, ik regelde met collega's in Helbelsluis dat ze even iets eerder kwamen soms als ik dienst had. Dan kon ik nog net naar Goede Reden toe. Het was of je evenzeer dorstte naar de Heere als dat je dorst had naar water op een zonnige, hete dag. Soms denk ik wel eens, die tijd van de eerste liefde, toen dat zo sterk was, was het maar altijd zo gebleven. En in de loop der jaren leer je dat de reden is dat het niet zo sterk meer is in je leven te maken heeft met het feit dat je zondigt. En elke zonde brengt iets in je hart wat het zicht op Christus verduistert. Elke zonde, jongelui, is een stukje download wat je belet om een recht zicht op God en op Christus te krijgen. Maar wat ik toen niet zo in de gaten had, en in latere jaren me duidelijker is geworden, dat er nog een andere reden is waarom, in plaats van terugkijken naar die eerste tijd toen het allemaal zo helder aanwezig was, gaan ervaren dat het nog groter en nog rijker en ook in je leven aanwezig wil zijn. En dat is wat hier in onze tekst staat. Dat je gaat weten de dingen die van God geschonken zijn. Als iemand tot geloof komt, of ander woord daarvoor, wedergeboren wordt, dan gaat God dingen in zijn leven schenken. Je zult zeggen, ja, maar God is in de hemel. Dat is waar, maar de Heilige Geest is op de aarde. En die schenkt het in ons hart. Dat is een andere download. Hoe merk je dat dan, dominee? Gelaten 5 vers 22. Gelaten 5 vers 22. Daar staat het precies. Liefde. Blijdschap. Vrede, vriendelijkheid, geduld, zachtmoedigheid, matigheid. Ik mis er nog één, geloof ik, of twee. Nou, zoek het maar eens op. Als je eraan twijfelt of je een ware gelovige bent, moet je gewoon eens kijken naar Galaten 5 vers 22. Dat zijn dingen die ons uit de hemel van God geschonken kunnen worden. Als ik het meer theologisch zeg, maar dat is meer iets voor dominees, dan wordt ons van God geschonken de rechtvaardiging, de heiliging en de heerlijkmaking. Dat ligt nog in de toekomst. Opstanding der doden, vrederijk. Maar die dingen worden ons allemaal geschonken. Nu wil de Heilige Geest dat we dat gaan weten. En in dit hoofdstuk laat Paulus zien dat je dus eerst iets moet verhelderen in je leven. Namelijk wat die wetenschap in de weg staat. Wat ook bij mij in mijn leven gebeurd is. Niet alleen de zonde is de oorzaak dat je niet groeit in de kennis van Christus. Maar dat heeft ook te maken dat je niet voldoende weet wat je van God geschonken is. En nu legt de apostel Paulus in Korinthe de vinger bij de zere plek. Want in die gemeente waren mensen binnengekomen, predikers die buitengewoon welbespraakt waren. En die, in tegenstelling tot Paulus, die verachtelijk was in zijn reden, zoals de mensen zeiden, geen grootspreker. En die welbespraakte leraren, dominees zeg maar, die hadden het ook over een kennis en een wetenschap die geestelijk was en ver uitging boven hetgeen wat Paulus spreekt. Paulus heeft het fundamentje gelegd, die heeft gesproken over het kruis van Christus, maar er zijn veel meer dingen. Er zijn dingen die je door de geest van God kunt leren. Sommige pinkstergemeenten hebben er ook wel wat van in onze tijd. Die zeggen, ja, in de kerk gaat het allemaal over de rechtvaardiging van de goddelozen. Dan gaat het over dat je bekeerd moet worden. Maar ze hebben het er niet over, wat wil zeggen, dat je vervuld raakt van de Heilige Geest, dat je in tongen gaat spreken enzovoort. Ze zeggen, er zijn veel meer dingen, grote geestelijke, diep essentiële ervaringen die mensen kunnen krijgen. En dan zegt Paulus niet dat alles wat die leraars zeggen allemaal zonde en verkeerd is. Ik heb van de week een gesprek gehad met een leidinggevend figuur in een Pinkstergemeente. En ik moest eraan denken. Maar ik heb hem wel gevraagd. En dat doet Paulus hier ook. Alle wetenschap die het zicht op Jezus Christus, de gekruisigde, belemmert, moet weg in ons leven. Want Paulus zegt niet zomaar: ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigde. Als het gaat om kennis, zegt hij, als het gaat om wetenschap, om geestelijke ervaringen, of zo u wilt, bevindingen, als dat los staat van Jezus Christus, die aan het kruis hangt om ons met God te verzoenen, dan is het waardeloos. En dat geldt in het bijzonder, dat we ons daar vanmorgen toe beperken, van de wetenschap die wij geestelijke kennis of bevinding noemen. De mensen in Korinthe lieten zich door de meeslepende woorden van die leraars, die zeiden: er is veel meer te krijgen als alleen tot geloof komen en tot bekering komen. En je kunt bepaalde dingen gaan ervaren die nergens in de wereld te ervaren zijn. Die mensen lijken op mensen in onze tijd die denken: tot geloof komen, dat is prima, maar daarna gaat het om spirituele, geestelijke ervaringen of bevindingen die min of meer mysterieus zijn. Dat is maar voor een paar mensen eigenlijk, de uitverkorenen. Dat is voor de, zeg ik, moderne jongelui, zeg ik het modern als ik het zo zeg, de happy few. Dus, natuurlijk, een mens moet tot geloof komen, maar de echte christenen die de second blessing hebben, die werkelijk zijn gegroeid in de kennis van God, ja, dat hoort niet, dat is niet weggelegd voor de gewone gelovigen, dat zijn bijzondere mensen. En dan de liefde en de nuchterheid waarmee Paulus dat behandelt. Die gaat daarop in, op die opvatting. Hij zegt: ik heb niets anders voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik erken, beste mensen, ik erken dat mijn reden in zwakheid was. En dat ik werkelijk voor jullie ogen zichtbaar heb staan te beven toen ik stond te preken. Want wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Dat heb ik ook in Korinthe ervaren toen ik voor jullie stond te preken. Dat ik als het ware stond te beven in mijn opperkleed. Ik was bij u in zwakheid en vrees en vele beving. En mijn prediking was niet in bewegelijke woorden van de menselijke wijsheid, maar het was betoning van geest en van kracht. Hoe weet je dat zo goed, Paulus? Omdat ik Christus heb gepreekt. De kracht van de godzaligheid. Want door het kruis van Christus ben ik gedood. En leef ik in hem. Paulus, ben je al gestorven dan, jij zeker? Ik leef niet meer voor mezelf, maar voor God en voor de mens om mij. Dat is een kracht. Dat is de kracht van de wedergeboorte. Van die grote verandering in ons leven. Die zo heerlijk is. Want het is het begin van een eeuwig leven. Waarin we in grote vreugde, uitzinnige blijdschap, ons helemaal zullen toewijden aan God, aan de vernieuwde schepping en de nieuwe mensheid. Het eeuwige leven is mijn leven binnengekomen. Dat is de kracht geweest van God, zoals die in vers 15 benoemt. En wij spreken, zegt hij, wijsheid onder de volmaakten. En dan neemt hij het woord in de mond dat die andere predikanten ook hadden gebruikt. Gewoon geloof, dat is niet goed genoeg. Je moet tot de volmaaktheid komen. Of zoals dat tegenwoordig in de kerk van de Nazareërs gezegd wordt. Je moet tot perfectie komen. Maar Paulus bedoelt met het woord volmaakt precies te zeggen, volgroeid. Ik spreek tot de mensen die gerijpt zijn, gegroeid zijn. Een Bijbelverklarer zegt, tot de mensen die geestelijke wasdom hebben bereikt. Nou Paulus, dat is toch precies ook wat die andere leraars betogen, dat we tot geestelijke groei moeten komen en tot geestelijke rijpheid en dus op die manier tot volmaaktheid. Ja, zegt Paulus, maar het is precies het tegenovergestelde als wat die andere dominees gezegd hebben. Zij hebben gezegd, het kruis van Christus, dat is het beginnetje geweest, dan mag je achter je laten. Je gaat nu in een overwinningsleven staan. Je gaat allerlei bijzondere dingen ervaren door de geest van God die in je woont. En dat is groei. Volmaaktheid, rijpheid. Maar wat ik bedoel, zegt Paulus, is dat je je leden gaat doden die op de aarde zijn. En dan ga je in groeien. In de kracht van God die dat laat plaatsvinden in je leven. Dus je zit niet meer stiekem terwijl je psalmen zit te zingen, te kijken naar een andere man of vrouw met overspelige gedachten in je hart. Je doodt je leden die op de aarde zijn, die zijn hoererij. Je bent niet meer zoals die leraars propageren in de gemeente, iemand die tot bijzondere geestelijke ervaring is gekomen, maar tegelijkertijd ook, zoals dat zo vaak gebeurt, een dubbele moraal erop nahoudt. En 's avonds na gedane arbeid nog best wel een neutje of 2, 3, 4 lust. Nee, die leden die op de aarde zijn, onreinheid bijvoorbeeld, die worden gedood. Dus geestelijk groeien, dat is dat alles wat het zicht op de gekruisigde Christus belemmert, gaat verdwijnen. En dan komt er ruimte voor de dingen die ons van God geschonken zijn. Want hoererij, onreinheid, kwade begeerlijkheid, dat is allemaal afgodendienst. Dat belemmert het zicht op het werk van Christus. En daardoor wordt de ruimte in ons leven ook vaak ingenomen door die dingen die van de geest van de wereld zijn. Dat werken aan onszelf. Werken voor ons genot. Dat hedonisme. Ook als dat reformatorisch verpakt is. Dat belemmert de ruimte in ons zielenleven. Er is geen plek meer voor de dingen die ons van God geschonken zijn. Er moet iets sterven in ons leven. Er moet iets opgeruimd worden in die ruimte. Een Bijbelverklarer zegt, volmaaktheid is niet een status, maar is een proces. Groeien in Christus, tot de volheid van Christus komen, dat is een proces. Namelijk, dat het boze, het lege, het stinkende van deze wereld verdwijnen gaat uit ons leven en de liefelijke geur van Christus binnenkomt en de voorjaarsgeur van zijn koninkrijk of vrederijk van straks al door ons wordt gesnoven. Zoals Jezus voor de vreugde die hem voorgesteld had, was zijn moeilijke leven heeft kunnen volhouden vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Dus het is een groeien in sterven aan jezelf en opstaan in een nieuw, letterlijk nieuw leven, een ander leven. Dat zijn de dingen die ons van God geschonken zijn. Ja, maar dominee, ik heb wel eens begrepen dat... Nou ja, u zei dat straks zo, dat in de gemeente van Korinthe gedacht werd van... dat is alleen maar voor een happy few, voor een klein groepje, voor mensen die speciaal uitverkoren zijn. Dat is een beetje mysterieus ook. Ik heb ook wel ervaring op dat gebied. Maar dan was het wat anders. Dan moet u maar zeggen of dat hetzelfde is. Ik heb wel eens gehoord van mensen die bij elkaar kwamen... en die dan gingen spreken over de weg die God met de mens gaat. En ja, dat waren toch een bijzondere soort mensen. Dat was Gods volk. Dat was niet de gewone gelovige of een gewone kerkganger. Dat waren kinderen Gods die bij elkaar kwamen om te spreken over de wegen van Gods volk. Is dat nu hetzelfde eigenlijk? Nou, dat hoeft helemaal niet, hè? Ik denk wel eens, was het maar zo dat we door de week bij elkaar kwamen op woensdag of donderdagavond, om samen nog eens na te praten over de preek enzovoorts. Maar ik heb het ook in mijn jeugd meegemaakt, in een familie, dat als die man Gods kinderen over de vloer kregen, dan ging zijn vrouw in een andere kamer zitten. Dat was een huis met schuifdeuren. Dan zaten ze in de voorkamer in gezelschap met elkaar. Maar de vrouw van die man, die durfde daar niet bij te zitten. Die zat in de achterkamer met de schuifdeuren dicht. En dat deed ze omdat ze zei, ik hoor niet bij Gods volk. Dat is niet voor mij. En dan had men zoiets in gedachten als... Vers 6, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Dus de mensen die al doorgeleid zijn, zoals dat wel genoemd werd. Kijk, als het zo wordt dat Gods volk een aparte groep wordt, die verheven zijn boven een plebs, boven de gewone kerkganger enzovoorts, dan is er iets grondig mis. Want als je behoort tot Gods volk, ben je nou juist iemand die aan de voeten gaat zitten van die vrouw waar ik het net over had? Laat ze van die kamer, van die voorkamer verhuizen naar de achterkamer, meneer, want daar zit uw vrouw. Begrijp je het? Er is onder ons natuurlijk ook onder Gods kinderen de geweldige verzoeking van wat in Korinthe gebeurde. Dat we ons met onze geestelijke ervaringen toch gaan verheffen boven andere mensen. En Paulus lijkt er nog in de hand te werken als hij zegt, wij spreken, vers 7, wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was. Wat is ons van God geschonken, zegt hij? Een wijsheid bestaande in verborgenheid. Zie wel, daar heb je het. Verborgenheid. Dus als je een echt kind van God bent, dan zijn er dingen, verborgen dingen, waar andere mensen niks van kunnen begrijpen. Het is terecht dat Gods volk zich afzondert. Ja, maar wacht even. Waar heeft Paulus het over als dit heeft over verborgen dingen? Hij heeft het over de dingen die verborgen waren voordat Jezus in Bethlehem geboren werd. Het Oude Testament was het verborgen. Maar het is onthuld toen Christus onthuld werd. Toen Christus in Galilea stond, in Nazareth, stond de Heere God daar. Hij heeft ons de Vader verklaard, zegt Paulus, of uitgelegd. Dus geestelijk leven is niet dat je ingeleid wordt in bepaalde mysterieuze geheimen die alleen voor sommige mensen te begrijpen zijn. Geestelijk leven is dat je het geheim onthuld wordt van Christus, die in een gewoon grijze tunica kleed, daar stond zoals de andere Joodse mensen. en geen verborgen meetings had, alleen voor ingewijden. Maar hij zegt, ik heb u in het openbaar alles gezegd. Openlijk, openbaar. Ja, maar hoe zit het dan met de mensen die dat konden weten? De mensen die destijds de geleerden waren, de hoofd van de synode en zo, van het Sanhedrin. Nou, die mensen hebben het inderdaad niet doorgehad. Die dachten dat ze hoorden bij die happy few, bij dat uitverkoren groepje mensen die boven de massa verheven waren. Dat waren de oversten van deze wereld. En die hebben dus niks begrepen van het kruis van Christus. Erger nog, ze hebben hem zelfs aan het kruis gehecht. Nee, die wijsheid, die eenvoudige wijsheid, dat ik door het zien op Jezus aan hem verbonden word voor tijd en eeuwigheid, dat wilden ze niet. Niemand van de oversten van deze wereld heeft dat gekend. Gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en het hart van de mensen niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Ja, kijk, zie nou wel, dominee. Dan gaat het toch over dingen die je helemaal niet kunt bedenken. Die niet eens in je hart kunnen opkomen. Veel mensen gebruiken deze tekst om te zeggen, het gaat hier over de hemel. Dingen die nooit in het mensenhart konden opklimmen, die een oog gezien heeft en een oor gehoord heeft. Maar Paulus heeft het hier helemaal niet over de hemel. Wat zegt u? Paulus heeft het hier niet over de hemel. Waar heeft Paulus het dan wel over? Over wat ons van God geschonken is. De dingen die in het Oude Testament geen oor gehoord heeft, geen oog gezien heeft, niet in een mensenhart kon opklimmen, dat God een baby zou worden in een kribbe. En dat God het afzichtelijke probleem van de zonde in een man ging oplossen, een man van smarten, woonachtig in Nazareth, die na zijn 30ste jaar ons God heeft uitgelegd. Niemand van de oud-testamentische profeten, hoe dicht ze ook bij Christus waren in hun profetieën, heeft precies kunnen vatten wat een enorme onthulling dat geweest is. Geen oog gezien, geen oor gehoord en aan een mensenhart niet opgeklommen. Wat God heeft geopenbaard aan degene die hem lief hebben. Want God heeft het ons geopenbaard, zo staat er in vers 10, door zijn geest. Kijk, als het hier over de hemel zou gaan, had Paulus dit er niet achteraan gezegd. Als je denkt, wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, dat gaat over de hemel, dan klopt het niet dat Paulus er achteraan zegt. Maar God heeft het ons geopenbaard. Want we zijn nog niet in de hemel. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Als we straks uit deze wereld verhuizen. Hij heeft het dus over iets anders. Hij heeft het over de onthulling van Gods onmetelijke liefde in Jezus Christus. En in bijzonder aan het kruis van Golgotha. Dat is een wijsheid van God die dwaasheid in de ogen van de wereld is. Zelfs dwaas in de ogen van die leraars die de gemeente van Korinthe binnengekomen waren. Die zeiden, ja, dat is prachtig, maar er is veel meer. Dat is ook de dwaasheid in de ogen van heel veel christenen in onze wereld die ons verachten omdat we bij die saaie kerk horen en zo. Waar het gaat over woordbediening en de kansel het middelpunt is. Dat is ook veracht bij de Rooms-Katholieke christenen die zeggen het altaar moet in het middelpunt staan en niet de Bijbel. Dat is veracht bij vele gemeentes waar ze zeggen je moet weten wat vallen in de geest is. En in tongen kunnen spreken wil je horen bij de echte. Dit is, zegt Paulus, de eenvoud en tegelijkertijd onmetelijke rijkdom van Gods woord. Dat als jij nog maar 6-7 jaar bent en je leert je schuld te zien als je gezondigd hebt en daar stuk van te zijn. En je leert met de Jezus te praten in je leven. Dat is het begin van weten, van kennis, van dingen die je van God geschonken worden. Een heel piepklein beginnetje van een zee van ervaringen. Kennis, leven in God tot een eeuwigheid. Eert uw vader en uw moeder. Zo begint het. Zo begint God je dat te leren. Omdat je lang leeft op de nieuwe aarde die je van God geschonken wordt. Amen. We gaan zingen uit Psalm 25, het 7e vers, over het heilgeheim dat aan Gods vrienden na zijn vreeverbond wordt getoond. Die vrienden, dat kunnen ook hele kleine vriendjes zijn, meisjes en jongens. Houd je ogen maar opwaarts, jongens, om op God te letten. En als je denkt, ik zit tot aan mijn nek toe in het netwerk van de duivel, bid tot God, want hij die trouw is, zal je voet voeren uit der boze netten. We gaan zingen uit Psalm 25, het 7e vers. Laten we danken. Heere, dat u ons niet laat in onze val, onze zondeval en ons verderf. Maar dat u ons zeer goedertierenlijk daaruit verlost. Dat is uw eer. En dat is uw hart. Dat zijn de diepten van God die we steeds meer mogen verkennen. En steeds meer wetenschap van mogen krijgen. En steeds meer vrede en blijdschap erdoor zullen ervaren. Want wat is dat een vredig en een blij leven. Dat we mogen weten. Onze zonden zijn ons vergeven. Er is geen scheiding meer tussen de Heer Jezus en mij. Niets kan mij van hem scheiden. In tijd nog eeuwigheid. Heer, u weet dat er heel wat in ons leven is wat de Heilige Geest wederstaat en daarmee onze eigen zaligheid in de weg staat. En dat heeft altijd te maken met zonde, wereldzin, de invloed van de Satan die we toelaten. En wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. Geef dat we mogen doen wat u zegt. Wederstaat de Satan en hij zal van u vlieden. Dat heeft u beloofd aan degene die het doen. En ook al weten we dat de kracht ervan van God is. U belooft dat u die zult geven op het gebed. En u heeft beloofd, Heere, dat we deze wereld en haar begeerlijkheid mogen verlaten. En in een nieuw godzalig leven mogen wandelen. En ook al kunnen we dat onmogelijk vanuit onszelf. Als u het zegt, dan maakt u het mogelijk. En u heeft ons beloofd, Heere, dat de vreugde die ons voorgesteld wordt een belangrijke reden is om het kruis van vandaag te kunnen hanteren, het te kunnen dragen en er niet onder te bezwijken. En wij geloven dat alles wat u zegt waar is. Eigen het ons toe. Maak het voor ons behorend tot onze denk- en gevoelswereld. Wij danken u, Heere, dat in deze gemeente deze dingen door uw genade belangrijk zijn en de boventoon voeren, Jezus Christus aan dien gekruisigd. Wij bidden dan ook voor het werk van de kerkraad. Geef hen, Heere, dat ze in een huisbeleid, een wijs huisbeleid mogen voeren, omdat de wijsheid waar Paulus over spreekt in hun aller hart is. En wij danken u, Heere, dat dit mag zijn en dat ze in broederlijke eenheid met elkaar weer mochten vergaderen in de afgelopen week en dat dat al zo lang weer het geval mag zijn. We denken ook al onwillekeurig als we aan ambtsdragers van deze gemeente denken, aan dominee Pronk die zo ernstig ziek is en opnieuw een spannende tijd is ingegaan in de hoop dat er een behandeling zal gaan slagen en de ziekte zal kunnen verdrijven uit zijn lichaam. Heere, het is ook maar een manneke uit het stof gerezen, net zoals deze dominee. Maar u heeft ze iets toegezegd, die mannen. U heeft gezegd, welzalig zij die zich verstandig gedragen bij een ellendige. De Heere zal hem bevrijden ten dagen van het kwaad. Hoe vaak heeft hij niet zich verstandig mogen gedragen bij ellendigen uit deze gemeente en andere gemeenten die hij heeft mogen dienen. U heeft beloofd, Heere, dat de zulken bevrijd worden ten dagen des kwaads. Ga gij zelf dan zijn bestrijders tekeer en verniel het kwaad in zijn lichaam. Opdat hij opgericht mag worden om uw lof te verkondigen, als gij bij hem welgedaan zult hebben in het midden van de gemeente. Hoor ons gebed, Heere, u bent vrij om het te doen, want u bent soeverein. Maar hoor ons vanwege de belofte die u geeft, die uw eigen woord is wat u voor mogen houden, en dat alleen omdat Jezus Christus de duurste prijs ervoor betaald heeft, de prijs van zijn bloed, zodat alle beloften in hem ja en amen zijn. Amen. Zingen wij Psalm 68 tot slot, gemeente, en daarvan het tweede vers, Psalm 68 vers 2. Geliefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.